Daarna openen wij Gods heilig woord vanavond en we doen dat in het Nieuwe Testament, in de tweede brief van de apostel Petrus en we lezen het derde hoofdstuk.
Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u heb oprecht gemoed opwekt, omdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven al de dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemel die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zou komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen allen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende dat de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleidingen der gruwele mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu in de dag der eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de bediening van het woord deze avond, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit 2 Petrus 3 en daarvan de verzen 9 tot en met 11. De verzen 9 tot en met 11 van 2 Petrus 3, waar we lezen: de Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen, als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Als we de tijdgemeente van vandaag kunnen typeren, dan is dat wel met het woord onzekerheid. We leven in een tijd waarin zoveel onzeker is. En met name de laatste paar jaar, toen de coronacrisis aanbrak, hebben we gemerkt dat alles wat zo vast en zeker leek te zijn, ineens niet meer zo zeker is. En na de coronacrisis heeft het wereldgebeuren ons laten zien dat een zekerheid die we misschien dachten te hebben, dat we weer konden bouwen aan onze welvaart en dat we ons leven weer kunnen voortzetten, dat dat in ieder geval helemaal niet aan de orde is. Want iedereen die kijkt met spanning naar wat er gaat gebeuren daar aan die grens tussen Oekraïne en Rusland. En ieder die kijkt met spanning naar wat er in het Kremlin gaat gebeuren, welke gedachten er daar spelen, welke beslissingen daar worden genomen. En een paar weken geleden nam de Amerikaanse president Biden zelfs het woord Armageddon in de mond. Om aan te geven, staan we misschien aan de vooravond van die laatste strijd die in het Bijbelboek Openbaring wordt beschreven. Die strijd van de volken waarin mensen elkaar vernietigen uiteindelijk, waarin de wereld bezig is om zichzelf te vernietigen. Wat een onzekerheid. Waar loopt het nou met deze wereld op uit? Waar gaat het nou in de komende jaren naartoe? En ik kan me in dat licht heel goed voorstellen dat uit een onderzoek onder jongeren is gebleken dat heel wat jongeren te kampen hebben met sombere gedachten en gevoelens en zelfs met depressiviteit. Want waar leven we eigenlijk voor als je kijkt naar wat er allemaal in deze wereld aan de hand is? Waar leef je nou eigenlijk voor? Met al die zorgen die toenemen. Waar gaat het met deze wereld naartoe? We willen vanavond die vraag stellen in het licht van het woord van God. En dan lezen we vanavond in onze tekst dat er bij alle onzekerheid die er inderdaad in deze wereld is, er één ding vast en zeker is. De dag van de Heere komt. En die dag zal komen als een dief in de nacht. Maar het is vast en zeker, die dag van de Heere zal komen. En dat is de boodschap van Petrus, die aan het einde van zijn eigen leven is gekomen. En die de gemeente dat nog één keer op het hart wil binden. Die dag van de Heere zal komen. Wat mensen ook zeggen en wat mensen ook geloven of niet geloven. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En dat woord verkondigt ons de dag van de Heere die aanstaande is. En daar willen we vanavond samen naar gaan luisteren, gemeente. En ik hoop dat ook onze jonge mensen erin mee kunnen komen in wat vanavond vanuit de Petrusbrief naar ons toekomt. Opdat ze zullen ontdekken dat juist het woord van God vastheid biedt in een onzekere tijd en in een onzekere wereld. Dat het woord van God een licht laat schijnen over deze wereld, maar ook over de toekomst die de Heere bereiden zal voor allen die hem vrezen. Opdat we vanavond zullen ontdekken wie van de Heere Jezus Christus is, hoeft niet te vrezen hier op aarde. Die mag weten, alles is in zijn hand. Want hij is het lam dat de boekrol van de wereldgeschiedenis en de wereldregering in zijn handen heeft en houdt. En alles verloopt volgens zijn plan, totdat die grote dag aanbreekt. Is dat niet de werkelijke troost die de Bijbel biedt? Dat wat er ook in deze wereld aan de orde is en wat er ook gebeurt en wat regeringsleiders ook denken, beslissen of bepalen, er is er één die op de troon zit. De leeuw uit de stam van Juda. Het lam dat staat als geslacht voor de troon van God. En hij stuwt ook de geschiedenis van deze wereld, ook de tijd waarin we vandaag leven heen, naar die grote dag die komen zal. Dat is het thema ook voor de prediking, de dag van de Heer. En dan zien we vanuit onze tekst drie aandachtspunten. Allereerst, die dag is nog niet aangebroken. Want de Heere is nog langmoedig over ons. Die dag komt plotseling, want die dag zal komen als een dief in de nacht. En die dag vraagt in de derde plaats ook voorbereiding. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Dus de dag van de Heere, hij is nog niet aangebroken. Hij komt plotseling en hij vraagt voorbereiding. Petrus' gemeente heeft deze brief geschreven toen het einde van zijn aardse leven in zicht kwam. Hij was zich ervan bewust dat hij niet lang meer zou leven. En dat is niet maar een gevoel geweest wat Petrus heeft gehad, zoals mensen dat soms kunnen hebben, dat ze niet meer lang zullen leven hier op aarde. Maar hij zegt er ook heel nadrukkelijk bij dat de Heere Jezus hem dat heeft geopenbaard. En hij wil de gemeenten die achterblijven nog één keer op het hart binden, dat het woord wat hij als apostel heeft mogen verkondigen, samen ook met de andere apostelen, dat dat geen kunstig verdichte fabelen zijn geweest. Dat dat maar geen verhalen zijn geweest die zij zelf de wereld hebben ingebracht. Maar dat dat woord rechtstreeks bij God vandaan komt. Hij zegt, we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit op de heilige berg. En daar heeft een stem uit de hemel geklonken en gewezen naar Jezus. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat profetische woord, dat is vast en betrouwbaar. En Petrus die wijst daar met klem en met kracht op, omdat we in deze tweede brief van Petrus zien hoe er dwaalleraars en valse profeten zijn die bezig zijn om een ander evangelie te verkondigen. Valse leraars. Als u hoofdstuk 2 in zijn geheel zou lezen, dan komt u daar een beetje van toch wel onder de indruk wat deze valse profeten allemaal verkondigen. De kern van hun dwaling is dat zij een losbandige levensstijl van het heidendom willen verbinden met het evangelie van de Heere Jezus. En dat lijkt natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Want voor vele christenen in die tijd dat Petrus aan het einde van zijn leven is gekomen, was het niet gemakkelijk om christen te zijn en om christen te blijven. Om je als christen los te maken uit die heidense samenleving die doordrenkt is van zonde, onreinheid en ongerechtigheid. En wanneer een mens tot bekering kwam en een christen werd, en de Heilige Geest die ging hem leren wat het betekende om wel in de wereld te zijn, maar niet meer van de wereld te zijn, dan betekende dat hij keuzes moest maken, ook in het gewone dagelijkse leven, ook in het sociale leven. En dan werd je veracht. Dan telde je niet meer mee of de mensen die gingen met een boog om je heen, of je lag er ineens buiten en je was niet meer welkom in je vriendenkring. En dan leek het natuurlijk een hele goede tussenoplossing om een combinatie te maken van het christelijk geloof en de heidense manier van leven. En die heidense manier van leven, daarvan zegt Petrus in dat tweede hoofdstuk, dat is een leven van losbandigheid, van jezelf behagen, ik gericht zijn. Leven alleen uiteindelijk maar voor het hier en nu. En dat gaat lijnrecht in tegen het evangelie van de Heere Jezus Christus. En hij waarschuwt zijn lezers er ook met klem voor. Ook aan het begin van dit derde hoofdstuk. Want hij laat zien dat het zijn verlangen is dat zijn lezers zullen blijven bij wat eerst door de profeten, maar wat later ook door de apostelen verkondigd is en wat het gebod van de Heere Jezus zelf is geweest. Daar is het Petrus nou om te doen. Om de gemeente te bewaren bij het gebod van de Heere Jezus Christus, om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf, om rein en heilig te leven, te midden van een onreine wereld, te midden van een wereld waarin alles kan en mag en waarin de mens zichzelf tot een norm is geworden. En in die tijd waren er al mensen die zeiden, waar doe je het nou eigenlijk voor om als christen te leven en om als christen heilig te gaan leven en je anders te gaan gedragen in deze wereld? Want wie zegt dat er straks een dag komt dat de wereld zal vergaan? Je doet jezelf tekort. Ja, ook in die tijd van Petrus hoor je wat je vandaag hoort. Laten we toch alsjeblieft eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Want overmorgen vergaat misschien de wereld en dan is er het einde. En aan het oordeel van God, daar moet je echt niet aan denken. Daar hoef je ook niet aan te denken. Wie zegt dat dat waar is? Waar zie je dat nou in deze wereld? Die wereld die draait daar zoveel duizenden jaren. Ze zeggen het in de dagen van Petrus. Kijk, er is elke keer al gezegd dat die grote dag van de Heere komen zal. In het Oude Testament hebben de profeten er al van gesproken. Onze vaderen die hebben het gezegd en die zijn al lang gestorven. En er is helemaal niks veranderd in deze wereld. Die wereld die gaat door zonder God. Alle dingen zijn gelijk gebleven vanaf de schepping. Je moet dat allemaal niet zo ernstig en serieus nemen. Dat er een dag zal komen waarop God zal oordelen over deze wereld. En je hoort het in onze tijd, gemeente, op precies dezelfde manier. Want Biden die heeft dan wel over het Armageddon en heeft dan een Bijbelse uitdrukking die hij dan gebruikt in zijn retoriek en in zijn toespraak. Maar ik hoor hem niet, gemeente, over die grote dag van de Heere. En wat zou dat een zegen zijn als een president van de aarde dat zou zeggen en zou verwijzen naar de koning der koningen en de Heere der heren die zal komen op de wolken des hemels. We leven ook in een tijd waarin mensen alleen maar kijken naar beneden. En wanneer mensen alleen maar kijken naar alles wat er in deze wereld gebeurt en daar hun eigen conclusies aan verbinden. En het is alsof je de profeten hoort, die valse profeten in de dagen van Petrus, die zeggen, maak je immers niet zo druk, leef toch gewoon je eigen leven hier op aarde. Want je weet niet hoe lang je leeft en je weet niet hoe lang de wereld nog bestaat. We leven ook immers in een tijd waarin we merken dat het met deze aarde niet goed gaat. En dat zie je in de klimaatverandering en dat zie je in allerlei vervuiling en dat zie je in alles wat er in deze wereld gebeurt, ook onder de volkeren van deze wereld, oorlog. Het blijft allemaal precies hetzelfde zoals het altijd geweest is. Waar maakt een mens zich nou druk om? Dat is ook een houding. Dat je door de onzekerheid van de tijd waarin je leeft, dat je daar op een gegeven ogenblik maar wat voor afschermt en denkt, ik probeer maar mijn eigen leven te leiden en ik probeer het zo goed mogelijk te hebben hier op aarde in die tijd dat ik er ben. En dan verdwijnt ook uit het zicht, gemeente, dat juist onze tijd laat zien dat we onderweg zijn naar die grote dag van de Heer. En dat we in al die dingen die we vandaag horen en die we horen op het journaal en die we lezen in de krant, dat we daar in de voetstappen van de Heere Jezus horen die zegt, ik ben bezig om te komen. Lees je zo de berichten? Hoor je zo de nieuwsitems? Dat de Heilige Geest je door al die dingen heen laat kijken en doet zien, hij komt. Dat is wat Petrus hier vanavond zegt. Die dag van de Heere zal komen. Dat die dag van de Heere er nog niet is, dat betekent niet dat die dag er niet komt. Salomo die heeft het alles gezegd. Omdat het oordeel er nog niet is, denken mensen dat het oordeel er niet zal komen. En is dat misschien niet iets, gemeente, wat in onze samenleving helemaal dreigt te verdwijnen. En misschien weten wij het dan nog wel met ons verstand en houden wij er met ons verstand nog wel rekening mee. Maar is het misschien juist door de samenleving waarin we vandaag staan, dat we erdoor beïnvloed worden, dat dat ook uit onze horizon gaat verdwijnen. Dat die dag van de Heere zal komen. Ja, maar zegt er vanavond een jongere hier in de kerk, dominee, dat is helemaal waar wat u zegt, want dat staat in de Bijbel dat die dag van de Heere zal komen. Maar ik heb daar wel een vraag bij. Hoe zit dat dan? Wanneer komt die dag? En waarom duurt het dan zo lang? En waarom grijpt God dan niet in deze wereld? Juist nu het in deze wereld er zo erg aan toe gaat. Kan God dan niet ingrijpen? Kan God dan niet ineens een einde maken aan alle ongerechtigheid? Dan kan God niet in één keer wereldleiders zo naar zijn hand zetten dat het er allemaal anders aan toe gaat in deze wereld? Kijk, dat zijn vragen, gemeente. Vragen waar ik me heel goed van kan voorstellen dat er jongeren luisteren vanavond die zeggen: waar zie ik nou dat God zal komen en dat de Heere Jezus zal komen om te oordelen? Alles gaat maar gewoon door in deze wereld. Nou, daar krijg je vanavond een antwoord op van de apostel Petrus, die met nadruk zegt: ik vertel je vanavond geen fabeltjes en ik vertel je vanavond niet maar een verhaaltje, maar ik vertel je vanavond het profetische woord dat zeer vast is. Inderdaad, die dag zal komen, maar de Heere die laat die dag nog niet aanbreken. Daar heeft hij ook een reden voor. Hij vertraagt de belofte niet. En dan bedoelt Petrus, hij stelt de vervulling van de belofte niet uit onnodig. De vervulling van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De vervulling van zijn belofte dat hij straks een einde zal maken aan alle ongerechtigheid en al het geweld op deze aarde en al aan het onrecht op deze aarde. En dat zijn koninkrijk heel de aarde zal vervullen. De Heere stelt deze belofte, de vervulling daarvan, niet onnodig uit. Hij vertraagt die belofte niet. Maar hij is langmoedig. Hij is langmoedig over ons. Hij wil niet dat enige van ons verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. We krijgen vanavond een inkijkje, mag ik het zo zeggen, in die boekrol van de wereldgeschiedenis die Johannes in Openbaring ziet in de handen van het Lam. En daarin staat geschreven: God is zeer langmoedig. Hij vertraagt, hij stelt de dag van de Heere Jezus niet maar onnodig uit. Stel je nou eens voor dat de Heere Jezus terug zou komen vanavond. Weet je wat dat zou betekenen? Dat betekent dat er een einde komt aan alle onrecht. En dat betekent dat iedereen voor God zal verschijnen. Ook de regeringsleiders in deze wereld. Ook degenen die onrecht bedrijven. Ook degenen die in goddeloosheid leven. Die van God niks moeten weten. Maar zegt Petrus erbij vanavond in onze tekst: ik vrees dat er nog mensen zijn onder ons die nog tot bekering moeten komen en die dat nog niet zijn. Kijk, en dat zou ik vanavond vanuit de tekst eens heel persoonlijk naar u en naar jou toe willen brengen. Want we kunnen kijken naar anderen die straks voor God zullen moeten verschijnen. Of het nou mensen zijn in de geschiedenis van deze wereld van wie we weten dat ze heel wat misdaden hebben begaan. Of je kijkt naar al die mensen die zonder God en zonder zijn gebod leven in de zonde en in de wereld en die hun eigen weg gaan. Maar Petrus zegt, als u en als jij nou voor God zou moeten verschijnen vanavond. Als Jezus nou vanavond dus zou terugkomen op de wolken des hemels. Als nou vanavond die laatste bazuin zal klinken. En door heel het heelal en over heel deze wereld die stem zal klinken. Het is geschied. Hij komt. Wie ontmoet je dan? Wie kijk je dan in de ogen? Is dat dan echt de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, tegen wie je kunt zeggen, u bent het. Een bruidegom die mij komt halen om mij voor eeuwig thuis te brengen. Petrus zegt, ik vrees dat er onder u nog mensen zijn die nog niet zo ver zijn. Dat er onder u en jullie nog mensen zijn die nog niet bereid zijn om de Heere Jezus te ontmoeten als rechter. Als hij komt om te oordelen over levenden en doden. Kijk, en dat is nou de reden, zegt de apostel, waarom die dag van de Heere nog niet is aangebroken. De Heere die heeft geduld. En dat woord langmoedig, dat is een wat ouder woord. Maar het is een woord waarin zo ontzettend doorklinkt dat de Heere zo erg geduldig is. Dat hij zo geduldig is, omdat hij niet wil dat enige van ons verloren gaan. En dat hij ook vanavond hier in de kerk van Sliedrecht worstelt om het behoud van ouderen en jongeren die nog voor eigen rekening leven. Die vanavond niet voor hem kunnen verschijnen als ze worden opgeroepen om voor hem te verschijnen. En wees dan vanavond dus eer. Als de Heere nou vanavond vraagt, kun je voor mij verschijnen? Kun je dan van harte zeggen ja? Weet je het dan zeker dat het bloed van Christus aan de deurposten van je hart is? Is het echt in je leven? Op dat punt gekomen dat je de Heere Jezus niet meer kunt missen als je borg en zalig maken. En dat Hij in je leven alles voor je geworden is. Natuurlijk met al je zonden en gebreken. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Want juist zondaren die dat bloed van de Heere Jezus nodig krijgen, dat zijn mensen die het in zichzelf niet hebben en die het in zichzelf niet vinden. En die juist daarom alle hoop en verwachting op deze zaligmaker hebben leren stellen. Zondaren die door dat bloed van de Heere Jezus Christus gereinigd zijn, omdat ze in zichzelf zoveel onreinheid en zonde zijn tegengekomen. En die daarom ook niet meer kunnen zeggen, gemeente, wanneer ze de Heere hebben leren kennen. Nou ja, in dit leven dan kijken we wel een beetje hoe het gaat. En we doen maar een beetje mee met de wereld, net als die valse profeten zeiden. Je kunt de naam van de Heere Jezus wel dragen en ondertussen toch ook je graantje meepikken van het leven in de wereld. In zondige verlangens en in zondige begeerten. Door die toch op de een of andere manier, misschien wel wat op een verborgen manier, wat uit te leven. Mensen, gemeente, die dat bloed van de Heere Jezus hebben leren kennen in hun leven. En bent u dat en ben jij dat. Die hebben ontdekt hoe erg de zonde is in de ogen van de Heilige God. En hoe ze de zaligmaker alles gekost hebben. We zeggen niet voor niks. Het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat is de vraag vanavond, gemeente. is dat bloed van de Heere Jezus je dierbaar. Je zegt, wat ik ook moet missen hier op aarde. Wat de Heere ook van me zou afnemen in dit leven. Maar dat bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonde, dat een bedekking is voor mijn hemelhoge schuld. Dat bloed kan ik niet missen. Hem kan ik niet missen. Daar gaat het om. En dan zegt Petrus, dan vrees ik dat er onder u zijn die nog niet zo ver zijn, die nog niet tot bekering zijn gekomen. Dat woord bekering valt hier. En dat is een woord wat in de grondtekst betekent. Een verandering van denken. Een verlichting van je verstand. Waardoor het woord van God de norm wordt voor je denken en voor je handelen. En voor je leven hier op aarde. Dat is een verandering van binnenuit die ook zijn consequenties heeft voor het leven van elke dag. Zitten er vanavond hier mensen in de kerk? Ja, die natuurlijk wel kerkganger zijn. En die er ook wel als een kerkganger uitzien. En die zo aan de buitenkant keurig netjes zijn, waar niks op aan te merken zijn. En die misschien ook nog wel instemmend knikken wanneer met de geloofsbelijdenis beleden wordt van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar mensen die ondertussen op zo'n halfslachtige manier leven. Die hinken op twee gedachten. Natuurlijk, aan de ene kant, dan noem je jezelf christen en hoor je bij de kerk. Maar aan de andere kant leef je met een been in de wereld, om het maar zo te zeggen. En je vindt het eigenlijk wel best om het op die manier zo te blijven combineren. En dat ziet de Heer. Wat je voor mensen kunt verbergen, dat kun je voor de Heere niet verbergen. En de Heere die kijkt vanavond met zulke ogen u en jou aan. En hij kijkt door heel je leven, dwars door je leven heen. En hij zegt, weet je waarom die dag nog niet is aangebroken? Omdat ik niet wil dat je verloren gaat. Je zit niet in de kerk om verloren te gaan. Je zit in de kerk om behouden te worden. Je zit in de kerk om tot bekering te komen. En dat is de reden waarom die boodschap klinkt van de dag van de Heere. Van het geduld, de langmoedigheid van onze Heere. Houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Jonge mensen. Elke dag die je van God krijgt. Daarmee bedoelt de Heere je eeuwig behoud. Ouderen in de kerk. Als u de Heere nog niet kent. En misschien wel een kerkbank versleten hebt. En misschien voor uw besef daarmee dan toch nog wel iets beter bent dan andere mensen. De Heere die doorziet uw leven. Als u dat bloed van de Heere Jezus Christus niet persoonlijk kent. Dan bent u niet bereid om hem te ontmoeten. Maar dan zegt hij vanavond, ik wacht nog om genadig te zijn. God stelt de belofte van zijn toekomst niet onnodig uit. Maar hij is langmoedig. Dat is een van die deugden van de Heere, waarin schittert wie hij is. In diepe bewogenheid met mensen die van hem zijn afgevallen. En die van nature zonder hem leven. Maar tegen wie hij zegt, ik heb geen lust in uw dood en in jouw dood. Maar in je leven en in je bekering. Zou je dat vanavond van mij willen aannemen? Niet van mij, maar van de Heere aan willen nemen. Dat hij dat meent. Misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, zou de Heere mij echt zalig willen maken? Zou de Heere mij willen bekeren? En misschien zeg je dat dan ook nog wel vanuit een stukje nood. Omdat je zegt, als ik kijk naar mijn eigen leven, dan moet ik zeggen, ik heb er helemaal niks van terechtgebracht. En als ik dan denk aan de rechterstoel van de Heere Jezus Christus, dan bekruipt me de angst. Want inderdaad, dan kan ik voor hem niet verschijnen. Zou de Heer het menen? Ja, de Heere meent het, gemeente. Voor de volle 100%. Ik wil niet dat enigen verloren gaan, ook hier in de kerk in Sliedrecht niet, maar dat zij tot bekering komen. Hoort u dat? Ziet u vanavond in de prediking de Heere Jezus Christus met uitgestrekte armen, dat hij zegt, ik ben als die hen die haar kiekens bijeen wil vergaderen, zo heb ik u willen bijeen vergaderen. Of die wenende Heere Jezus Christus, die als hij Jeruzalem zegt, in tranen uitbarst en snikkend predikt als het ware nog één keer tot Jeruzalem. Och, of gij ook heden in deze dag bekent wat tot uw vrede dient. Zo is de Heere gemeend. Hij laat ons niet zomaar verloren gaan. Mag ik het zo vanavond zeggen? De Heere die maakt het je moeilijk om verloren te gaan. Want hij zegt, ik wacht op u en op jou. Zoals die vader in de gelijkenis van de verloren zoon die op de uitkijk staat om te zien of er vanavond een jongere in de kerk in Sliedrecht is die terugkeert tot hem en die zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij ziet er naar uit of er een meisje hier in de kerk is. Die vanavond ter knieën gaat buigen voor haar eigen bed en gaat bidden. Heere, wees mij toch zondaar genadig. Hij ziet er naar uit dat er vanavond een oudere is. Die voor het eerst tot hem zal komen met dat gebed. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Hij ziet er naar uit, gemeen. God heeft geen lust in onze dood. Heeft het zelfs gezworen, zegt de profeet Ezechiël. God heeft gezworen bij zichzelf. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloos. Maar daarin dat hij zich bekeert. En daarom is die dag van de Heere Jezus nog niet aangebroken. En probeer dat nou eens voor jezelf te overdenken en te overwegen. Ook in de tijd waarin we vandaag leven. Waarom is de dag van de Heere Jezus er nog niet? Waarom draait deze wereld nog door? Maak het nou vanavond eens heel persoonlijk. Als je nog niet aan de Heere Jezus verbonden bent. De Heere heeft mij nog op het oog. Echt. Heeft je op het oog. En hij worstelt om je hart vanavond. En zegt, ik wil niet dat je verloren gaat. Mijn jongen, mijn meisje, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dat is dat zondige hart. En dat is dat weerbarstige hart. En dat is dat vijandige hart. Maar de Heere die zegt, geef uw hart. Geef jouw hart. Want hij werkt juist door de prediking heen, om zondaren zo tot zich te trekken. Want die dag van de Heere komt wel. Dat geduld van de Heere, dat is ontzettend. De Heere is langmoedig en houdt dat geduld voor zaligheid. Daarin klopt de Heere op de deur van je hart. Maar die dag zal komen als een dief in de nacht. Want inderdaad, wij kunnen onze gedachten hebben. Maar voor de Heere is het allemaal heel anders dan bij ons, gemeente. De tijdrekening van de Heere die is ook heel anders dan de onze. 1000 jaren zijn in de ogen van de Heere als een dag. En 1 dag is in zijn ogen als 1000 jaren. Met andere woorden, wij kunnen ons druk maken over de tijd en over de lengte van de tijd. En zal het allemaal wel gebeuren? In de ogen van de eeuwige God, gemeente, is alles maar een oogwenk. En die dag komt als een dief in de nacht. En de jongens en meisjes die weten ook wel dat een dief, ja, die komt natuurlijk nooit gelegen. En een dief die kondigt zijn komst niet van tevoren aan. Tenminste, ik heb dat nog nooit gehoord, dat een dief 's middags even een briefje door de brievenbus gooit om aan te geven dat hij vannacht zal komen inbreken. Natuurlijk niet. Die komt zo onverwacht op een moment dat je eigenlijk er helemaal niet aan denkt dat hij komt. En zo zal ook het einde van deze wereld zijn. Want de dag van de Heere, die komt als een dief in de nacht. En dan zal ineens het einde van de wereld zijn. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen die zullen branden. En de aarde en de werken die daarin zijn, die zullen verbranden. Die eerste wereld die verging door het vuur. Die zondvloed, weet u wel, waaraan Petrus ook hieraan refereert in dit gedicht. Straks zal de wereld vergaan door een wereldbrand van ongekende omvang. Maar dan is het te laat. Als die dag aanbreekt, dan is het te laat om tot bekering te komen. God is langmoedig. Iemand heeft dus gezegd, God haast zich met geduld naar de dag van zijn wederkomst. Naar de wederkomst van de Heer Jezus. Inderdaad, God houdt het doel voor oog. Er zit een heilige haast in. En in die heilige haast is de Heere zo ontzettend geduldig. Want de Heere die is traag tot toorn. Maar er komt straks een dag, gemeente. En als die dag aanbreekt, dan zal deze wereld vergaan. En Petrus die wekt ook de gelovigen op aan wie hij schrijft. Terwijl dan al deze dingen vergaan, hoedanige behoort gij dan te zijn? In heilige wandel en godzaligheid. Met andere woorden, deze wereld die gaat voorbij. Zet alsjeblieft niet je kaarten op dit leven en op deze wereld. Leef niet met die houding van laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Want straks vergaat deze wereld en komt in het oordeel van God. En dat betekent niet het einde. Ja, dat betekent het einde van deze wereld. Maar dat betekent ook het einde van alle ongerechtigheid en van alle goddeloosheid. En van allen die de Heer Jezus Christus niet hebben liefgekregen hier op aarde in dit leven. Want wie de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, schrijft Paulus erachteraan. De Heer komt. En zoals de mensen in de dagen van Noach, toen de ark dichtging, buiten stonden en niet meer naar binnen konden, zo zal het ook zijn op die grote dag. Die de wereld zal overvallen als een dief in de nacht. Maar dan is de genadetijd voorbij. Dan is er een grens aan het geduld, aan het goddelijke geduld. Dan zal de Heere de belofte vervullen van die heerlijke toekomst die Hij heeft toegezegd aan al degenen die Hem lief hebben en vrezen. En daarom schrijft Petrus vanavond, al deze dingen gaan voorbij. Maakt ons dat ook heilig nuchter gemeen. Waar deze wereld zich zo druk om kan maken. En waar deze wereld zo angstig om kan zijn. Al deze dingen, die gaan voorbij. Deze wereld gaat voorbij. We leven hier maar even op deze aarde. De eeuwigheid komt. Deze wereld, ja, die gaat voorbij. En zegt Petrus, ik kan het vanavond maar even aanstippen vanwege de tijd, u begrijpt dat wel. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Met andere woorden, die dag van de Heere Jezus Christus, die de dag van het oordeel is, is tegelijk de dag waarop de Heere de belofte zal vervullen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. God zal eens alles rechtzetten. En de bergen die zullen de vrede dragen en de heuvels het heilige recht. En er zal op deze nieuwe aarde geen onrecht en geen wapen meer gevonden worden. Want alles zal heersen door de vrede van hem die de vredevorst is. Deze koning, de Heere Jezus Christus, die dan zijn rijk voor eeuwig zal vestigen op die nieuwe aarde. Wat een uitzicht, bruidsgemeen. Mag u hem toebehoren? En waaraan herken je dat dan? Misschien zegt er vanavond wel iemand, dominee, waaraan kun je dan weten dat je tot die bruidsgemeente van de Heere Jezus behoort? Wel, zegt de apostel Petrus vanavond, dat zijn mensen die vol worden van Gods zaligheid, van een heilige wandel. En daarin klinkt ook iets van een opwekking en een oproep door. En dat vindt u ook in dit gedeelte, even verderop, als de apostel zegt dat u straks onbevlekt en onberispelijk voor hem gevonden zult worden. Kijk, dat is waar je nou de bruidskerk van de Heere Jezus aan kunt herkennen, gemeente. Dat zijn mensen, ik zei het net al aan het begin van de preek, die wel in deze wereld zijn, maar die niet van deze wereld meer zijn door genade. Hoedanig behoort gij te zijn? In godzaligheid, in een heilige wandel. Dat woord godzaligheid, dat is een prachtig Bijbels woord, gemeente. Dat vertolkt nou wat er in het hart van een mens leeft, die de Heere heeft leren kennen. U zou dat met die oud-testamentische uitdrukking vrezen des Heren kunnen weergeven. Met wat u leest van die dichter van Psalm 1, die zegt, ik wil niet meer in het gestoelte van de spotters zijn, op het pad van de zondaren. Maar mijn lust is in des Heren wet, en die overdenk ik bij dag en bij nacht. Het is die dichter van Psalm 119 die zegt, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Dat zijn mensen, gemeente, die de Heere hebben lief gekregen en die juist in hun eigen leven het karakter van de zonde hebben leren kennen en die dat ook bij zichzelf nog elke keer weer ontdekken en die daarom de apostel Petrus vanavond ook van harte bij zullen vallen en zullen zeggen, Petrus, je hebt helemaal gelijk. Er moet zoveel meer van die godzaligheid en van die heilige wandel in mijn leven zijn. Het zijn die mensen, gemeente, die met de apostel Paulus ontdekken. Ik weet dat is in mijn vlees geen goed woont. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam Jezus doods? Met andere woorden, ik verlang er zo naar om heilig voor de Heere te leven. Omdat ik gezien heb wat voor een godonterend karakter die zonde heeft. En dat ik mijn God en mijn zaligmaker ermee op zijn hart trap. Het zijn mensen, gemeente, die hoe langer hoe meer zichzelf leren kennen. En als ze daarna kijken, dan zeggen ze, ik kan inderdaad op die grote dag der dagen voor God niet bestaan. Maar ze nemen gedurig de toevlucht tot het bloed van de middelaar, de Heere Jezus Christus. En ze ontdekken met de apostel Paulus dat alles in hem is. En dat verandert hun leven. Dat zie je aan ze. Godzaligheid. Dan zeg je allereerst, Heere, wat wilt u dat wat ik doen zal? Dan zeg je niet, wat vind ik er eigenlijk van? En wat zeggen ze er in onze tijd van? Maar dat is een van de grootste gevaren, gemeente, die de kerk van die de kerk van Christus op dit moment bedreigt, ook in ons eigen land en ook in ons eigen kerkelijke leven. Wat vind ik er zelf van? En hoe kijkt u er tegenaan? In plaats van dat we zeggen, Heere, wat zegt u er nou van in uw eigen woord? Dat gebed weet u wel, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat is Gods zaligheid. Dat je zegt, Heere, wilt u mij door uw woord en wet onderwijzen? En wilt u die wet in mijn hart schrijven? Want die wet van u heb ik lief. Die wet van de Heere die is volmaakt. Bekerende de ziel, zegt de dichter van Psalm 19. Zijn mensen, gemeente, die verlangen ernaar om heilig voor de Heere te leven. En dat doe je met vallen en opstaan. De rechtvaardige zal 7 vallen, zegt de spreukendichter. Dat is nogal wat, 7 elke keer weer. Maar hij zal weer opstaan. Dat is nou het grote verschil, gemeente. Tussen de naamchristen die in de kerk zit en die zegt natuurlijk, de zonde dat is heel erg, maar je bent en je blijft toch een zondaar. Met andere woorden, je kunt dat als een goed excuus gebruiken om toch die zonde in je leven aan de hand te houden. En misschien dat voor anderen te blijven verbergen, maar er ondertussen wel van te kunnen genieten. Weet u wat de ware christen zegt? Die zegt, Heer, ik weet, die zonde woont ik in mijn eigen hart. Maar heiligt u mij, reinigt u mij, reinig mijn hart, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat geeft vreugde, om in de wegen van de Heere te gaan. En dat geeft pijn wanneer je weer in zonde valt. Dat geeft tranen in je hart wanneer je de Heilige Geest weer bedroeft door je zonde. Hoedanig behoort u te zijn in een heilige wandel en godzaligheid. Dat betekent, gemeente, dat Gods kinderen hier op aarde leven in het licht van de wederkomst als de bruid die zich voorbereidt. Elke dag is voorbereid. En voorbereiding is, mag ik het vanavond heel eenvoudig zeggen, dat is leven naar dit woord. Want als het niet naar het woord is, dan heeft het toch geen toekomst. Dat is leven met dit woord. Dat is de echte Christ, die de Heer Jezus verwacht uit de hemel. Die staat met beide benen op de grond. De werkelijkheid van het dagelijkse leven. Die weet wat voor een strijd en wat voor een gevecht het is om heilig en godzalig te leven. Maar die zegt wel met Robert Murray McChane, die dat in zijn preken meer dan eens als een gebed ook naar God toe verwoord heeft. En die zegt, Heere, maak mij zo heilig als een geredde zondaar hier op aarde zijn kan. Heere, ik wil er voor u zijn. Ik wil er voor u zijn. Voor u alleen. Dat is de voorbereiding. Op die dag. En al komt dan die dag plotseling, dan ben ik bereid. Dan ben ik bereid. Dan vervult God zijn belofte volmaakt. Dan leer ik ook anders kijken naar de tijd waarin ik vandaag leef. Dan zie ik bij alle onzekerheid, bij alle angst, zie ik daar de bruidegom die bezig is om alle voorbereidingen te treffen voor de grote bruiloft. En mag ik in mijn dagelijks leven als zijn bruid wandelen voor zijn aangezicht om uit te zien naar die grote dag. Waarop ik ook verlost zal worden van mijn zonde, van mijn overgebleven zondige aard, van dat vlees waarin geen goed woont, En dat is waarom Paulus er direct achteraan zegt, als die zegt, ik ellendig mens, dan zegt hij, ik dank God door Christus Jezus mijn Heere. Er komt een dag dat ik hem volmaakt zal dienen en hem volkomen zal prijzen, zonder zonde. Ja, er komt zelfs een eeuwigheid waarin ik hem de lof en de eer zal brengen die hij waard is te ontvangen. Die bruidegom die zijn leven gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft, die bruidegom. Hij komt. Hij komt. Ja, het is niet om het even gemeend. Hoe jij hem straks ontmoeten zal. Is hij uw rechter? Of is deze rechter uw bruidegom?